Dat we weer naar het Taliban gingen, dat de Taliban weer een partij werd die daar een rol in ging spelen, dat was iedereen wel duidelijk, denk ik. Ook kijkend naar de onderhandelingen die met ze zijn gevoerd en de positie die ze in Afghanistan weer zijn gaan innemen. Maar de snelheid is wel verrassend en ik vond het ook gênant om te zien op wat voor manier dat ging.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
The Taliban is in control of Afghanistan. The country's president has fled and Western countries are scrambling to get people out. And this took the US by surprise.
I did not, nor did anyone else, see a collapse of an army that size in 11 days.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building.
Wat hier misging, is dat we al die jaren hebben geloofd in en betaald aan een fantoom. Een maatschappij die helemaal niet wilde wat wij hadden bedacht, maar wij dachten dat ze dat wel vonden.
In een vloek en een zucht wisten de Taliban de controle over Afghanistan terug te winnen nadat de Amerikanen aankondigden het land na 20 jaar te zullen verlaten. Het leidde tot schokkende taferelen, zo gingen de beelden van het vliegveld van Kabul de wereld over. De vraag rijst dan ook hoeveel zin ons ingrijpen in Afghanistan heeft gehad. Want 20 jaar na 9/11 zijn de Afghanen weer terug bij af. Maar is dat ook echt zo? Heeft ons ingrijpen in Afghanistan toch zin gehad? En wat betekent deze nederlaag voor het Westen, voor toekomstige militaire interventies? Wat moeten we voortaan anders doen? Of moeten we dit soort interventies gewoon helemaal niet meer doen? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten. Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten. En Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. En oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
The Taliban is in control of Afghanistan. The country's president has fled. And Western countries are scrambling to get people out. And this took the US by surprise.
I did not, nor did anyone else, see a collapse of an army that size in 11 days.
Ja, in korte tijd rukte de Taliban op in Afghanistan, wist het land ook te veroveren. Hoe hebben jullie de inname van Kabul zitten bekijken? Ik begin met jou, Tom.
Ja, ik vind het eigenlijk pijnlijk en frustrerend om te zien. En ik denk dat de meeste mensen die daar gewerkt hebben en die daar 20 jaar lang hun ziel en zaligheid in hebben gestopt, dat ook zo voelen. Er zijn in totaal zo'n 3600 ISAF-militairen omgekomen en Amerikaanse militairen. En zo'n 66.000 Afghaanse militairen omgekomen om te werken aan een nieuw Afghanistan met een nieuwe vrede. En dat dan zo snel weer terugvalt, dat is natuurlijk heel frustrerend om te zien.
Het is heel frustrerend. Kwam het ook als een verrassing voor je of totaal niet?
Nou, deels wel, deels niet. Wat verrassend was voor mij was de snelheid. Dat we weer naar het Taliban gingen. Dat de Taliban weer een partij werd die daar een rol in ging spelen. Dat was iedereen wel duidelijk, denk ik. Ook kijkend naar de onderhandelingen die met ze zijn gevoerd. En de positie die ze in Afghanistan weer zijn gaan innemen. Maar de snelheid is wel verrassend. En ik vond het ook gênant om te zien op wat voor manier dat ging. En je had natuurlijk eerst Trump die met de Taliban ging onderhandelen. Terwijl die ondertussen nog Afghaanse militairen aan het opleiden was tegen de Taliban. Dus dat gaf ook een signaal naar die Afghaanse militairen van ja, ik leid jullie wel op daartegen, maar ondertussen ga ik ze wel accepteren. Ja. En daarnaast had je natuurlijk president Biden die zich eigenlijk zonder enige condities en voorwaarden verbond aan een vertrekdatum. Nou, dat vond de Taliban natuurlijk wel heel prettig, want dan hoef je ook niet meer te onderhandelen. Die gaan dan achteroverleunen, wachten tot die datum er is en die doen geen enkele concessie meer. Dus dat vond ik een beetje gênant om te zien hoe dat is gegaan. En wat ik ook gênant vond, is dat eigenlijk zonder noemenswaardige afstemming met partners is gebeurd. En zonder noemenswaardige afstemming met de Afghaanse partijen. Dus in feite zijn de Amerikanen gewoon vertrokken. En dat valt me echt zwaar tegen. Ja,
zonder overleg met welke partner dan ook. Met geen enkele coalitiepartner ook. Opvallend. Ja.
En dus wordt er dus een soort nationale run for the door.
En Rob, hoe heb jij ernaar gekeken?
Ja, ze merken first, hè? Dat is wat ik dacht. Ik bedoel, dit is Trumpiaans. Ik bedoel, als Trump dit zou doen, dan zou je denken, ja, daar heb je weer. Maar nu doet Biden dat. Nee, ik was dat. Dat vond ik het meest chockerende. Dat er dus gewoon niet met de bondgenoten is overlegd. Ook die hele discussie nu over 31 augustus, de deadline. Biden die heeft gezegd van, wij zijn klaar voor die tijd. Dus dan zijn we weg, klaar. En ook tijdens de G7-top was hij onvermurwbaar. Ja, ik vind dat heel erg bijzonder. En dat heeft er wel grote consequenties hoor. Moeten we straks maar even over spreken. Ook voor de transatlantische betrekkingen. Maar de snelheid. Daar was ik niet heel verbaasd over. Ik was... wanneer zal het zijn geweest? Eind juni. Begin juli was ik in Moskou. En daar hoorde ik Karzai, de oud-president. En die voorspelde dat dat zo zou gaan. Toen was duidelijk dus dat de Amerikanen zouden vertrekken. En Karzai die zei van dan dondert de boel van de ene op de andere dag in elkaar. Omdat de steun valt weg voor de veiligheidstroepen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet zelfstandig opereren. Dus dat is dan gebeurd. En als je Anthony Leavin leest in Survival van anderhalf maand geleden. Die heeft dat ook precies zo voorspeld. Mijn vraag aan Tom is... Van hoe kan dit nou? Wat is het nou? Is het nou gewoon een fout van de inlichtingendiensten? Of hoe werkt dit volgens jou? Ik bedoel, jij meer dan ik in Afghanistan geweest. We weten ongeveer hoe het functioneert. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat je dus iedere keer dit soort inschattingsfouten krijgt. En dat iedereen toch weer verrast is. Terwijl een aantal mensen zegt van ja, maar als dit gebeurt, dan klapt de boel in elkaar. En dat kan van de ene op de andere dag.
Maar inderdaad, vooral omdat het een paar keer voorspeld is.
Ja, kijk, want de afgelopen 10 jaar is natuurlijk heel veel geïnvesteerd in dat Afghaanse veiligheidsapparaat opbouwen. En die hebben eigenlijk ook de afgelopen 10 jaar voor veiligheid gezorgd. Wel met ruggensteun van, maar grotendeels zelf. Hè, 66.000 Afghaanse militairen omgekomen, dat is niet niks. He, dus ze hebben een steentje absoluut bijgedragen. En iedereen was ook wel in de verwachting van, die zijn er ook wel klaar voor om dat steeds meer zelf te gaan doen. Maar dan moet je dat ook wel op een geleidelijke manier inrichten. En dat is niet gebeurd. He, dus als je in één keer loslaat, als je in één keer de Taliban accepteert als een partij waar je zaken mee gaat doen. Ja, waarom zouden ze dan nog tegen de Taliban vechten?
Wat zou dan de rol van de inlichtingendienst kunnen zijn waarop de wijk het over had?
Ik weet niet of die in de gaten hadden dat Amerika op deze manier naar de uitgang zou rennen. Dus in die zin hebben zij dat denk ik ook niet helemaal zien aankomen. Maar dat vervolgens die provincies vrij snel de omslag maken. Ik denk dat de meeste diensten dat wel hebben gezien.
Dat klopt.
Maar wat we niet hebben voorzien is de manier waarop die exit is vormgegeven. En dat gaf een versnelling ook in Kabul. En daarvoor zie je nu al die panieksituaties op het vliegveld.
Rob, ik hoorde jou net een minuutje geleden ongeveer, misschien 2 minuten geleden, een kleine verspreking maken. Was wel interessant. Hè? Je zei Trump, maar je bedoelde Biden. We gaan nu even naar Biden luisteren.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland.
Nou ja, Rob, je bent een rationele man en zo kennen we je. Ik heb begrepen dat dit je wel behoorlijk dwars zat. En dat dit je ook wat deed.
Dit raakt me wel. Ja, dit raakt me wel. Want kijk, we waren er wel voor nation building. Althans, in ieder geval de Europese bondgenoten. Daarom is het ook zo zuur dat Amerika daar in één klap de stekker in uittrekt. En ik ben het met Tom eens. Ja, dat is misschien dan onvoorzien op de wijze waarop dat gebeurd is. Maar de consequenties zijn natuurlijk wel heel erg groot. Want het vertrouwen in Amerika wordt daar dus wel door aangetast. Dus de wijze... Kijk, ik heb nooit geloofd in die nation building. Ik heb 10 keer in de Tweede Kamer in de afgelopen 20 jaar mogen optreden. En tijdens alle handen rond de tafelconferenties. Met parlementariërs. Ik heb altijd gezegd dat dat gewoon een onbegonnen klus is. Maar als je er eenmaal zit, kun je er niet makkelijk uit. En als je eruit gaat, dan moet je het op een ordentelijke wijze doen. En dit is niet ordentelijk. En dat vind ik ernstig. Dit is America first. Dat is Trump. En ik vind dat vind ik dus inderdaad een hele slechte zaak. En bovendien... Ja, als het is inderdaad erom ging dat de Afghanistan niet meer het land is dat als vrijplaats kan worden gebruikt voor, laten we zeggen, Al-Qaeda en nu misschien IS. Ja, dan had je eruit moeten gaan op het moment dat de Noordelijke Alliantie de Talibanen uit Kabul had verdreven en Al-Qaeda in Tora Bora is verslagen. Of in 2011 toen Bin Laden de nek om is gedraaid. Ja, dat was ook een goed exit moment. Die rationale klopt niet. Maar de echte rationale heeft hij ook genoemd in diezelfde speech. En dat is namelijk dat hij gewoon zijn handen vrij wil hebben voor de echte strategische competitors, zoals hij ze noemt, Rusland en China.
Ja, dus America first ook hier. Dat is het verrassende, verbazingwekkende ook.
First, ja.
Ja, Tom.
Ja, dit is America
first. Ik denk het wel, ja. En kijk, ze zijn eigenlijk in feite al 10 jaar bezig met een soort exit, hè, met de langzaam afbouwen en overdragen. Alleen het nu ineens uit de handen vallen, dat is natuurlijk wel een verrassend snelle stap. En hij herschrijft een beetje de geschiedenis. Hij zegt, we zijn er alleen maar om Al-Qaeda weg te jagen en het terrorisme te bestrijden. Nou, als je kijkt naar de geschiedenis van de missie, ik ben daar sinds 2002 ieder jaar geweest en ook een paar keer wat langer geweest, dan zie je hoe zo'n missie zich evolueert. In het begin was het Enduring Freedom, dat was de Amerikanen tegen Al-Qaeda. Daarna is ISAF opgericht en de S staat voor Stabilization.
Ja.
Dus, en dat is een Amerikaans geleide internationale operatie. Hè? Dus ja, daar kan je moeilijk ontkennen dat je niet met nation building bezig bent.
Nee, jouw werk was niet de bedoeling daar. Dat zegt hij met andere woorden, Biden.
Ja, maar de Amerikanen hebben er wel heel bewust voor gekozen. Ze zijn dat ook verder gaan uitbreiden naar het opbouwen van het hele Afghaanse veiligheidsapparaat. Ook dat is een hoofdzakelijk Amerikaanse inspanning. En ze hebben echt iets van $145 miljard gestopt in wederopbouwprojecten. 145 miljard. Nou, dan kan je toch niet ontkennen dat je met wederopbouw bezig bent en met nation building. Ik denk gewoon dat de Amerikanen een beetje overdonderd zijn door wat ze hebben aangepakt daar. Er is een soort mission creep ontstaan. Ze kwamen er steeds achter. Er komt steeds meer bij kijken. En dan stopten ze maar meer middelen in om dat mogelijk te maken. Maar eigenlijk kwamen ze erachter. We hebben onze hand overspeeld. En zochten ze een way
ik
out.
Denk dat, ja, en om dit prioriteit die Biden echt gewoon wil geven aan de geopolitieke strijd met China. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. En Afghanistan leidt alleen maar af. In geld, in middelen, in mensenlevens en in tijd. Dus hij heeft dat besluit genomen. En heeft dat ook. Het meest opmerkelijke vind ik dat gewoon ook niet in de media is gediscussieerd. Ja, we doen het nu. Maar dit is wel een hele belangrijke reden. En het hoeft ook geen verbazing dat hij zo snel eruit is gegaan. Want dit past ook in dat nieuwe beleid van die foreign policy voor de middelklas. De gemiddelde Amerikaan, de middenklasse, wordt niet beter door Afghanistan. Maar in de Amerikaanse perceptie wordt wel beter als je de strijd aangaat met China en banen kunt terughalen van China naar Amerika.
Maar hij bevestigt dat ook door te roepen, ja, maar er zijn toch geen doden gevallen, althans niet onder de Amerikanen. Alles wordt op die manier verrekend bijna.
Ja, dat klopt.
Hebben de laatste tijd BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg veel gehoord over Afghanistan. En dit zei hij in onze Amerika-podcast over gebeurtenissen.
Ja, ik ga misschien iets vreemds zeggen, maar de belangrijkste gedachte die ik steeds maar heb is, ik heb al die tijd gelijk gehad en wat betreur ik dat. Toen de special forces Al-Qaeda verdreven en de Taliban, dat ging heel snel. Toen dacht ik, nou, dit is wel een handige actie. Maar toen die internationale actie begon, toen hield ik mijn hart vast. En heb altijd gezegd, dit is gedoemd te mislukken. Zag meteen de kenmerken van Vietnam erin terug. En heb dus ook al die jaren in mijn eigen reportages en ook in mijn commentaartjes en columns en zo steeds maar gezegd, jongens, dit is een verkeerde dit zijn verkeerde missies. Die oorlog die gaan we verliezen. Nou, dat is nu ook gebeurd.
Allemaal voor niets geweest? Of hoe luister je daarnaar, Tom?
Ja, ik zit daar niet zo zwart-wit in. Als je kijkt naar de doelstellingen die we hadden, dan zijn die voor een groot deel niet gehaald. Hè. De eerste doelstelling is wel gehaald. Het bestrijden van het terrorisme, het wegnemen van die free haven, die is absoluut wel gehaald. De tweede doelstelling, toch het veiliger maken van Afghanistan om te kunnen wederopbouwen. Ja, daar is natuurlijk nu een hele grote stap weer terug gedaan. Hè. Het is nu weer onveiliger geworden. Het is weer in Afghaanse handen gekomen. Maar ik denk wel dat er ook een belangrijke signaalwerking is geweest. Dat het Westen gewoon terrorisme en bronnen voor terrorisme niet accepteert en daartegen optreedt. Ik denk ook dat de Afghaanse bevolking 20 jaar lang relatieve vrijheid heeft meegemaakt. ook relatieve vrijheden heeft meegemaakt. De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, allerlei vormen van vrijheden voor vrouwen, voor kinderen, voor meisjes, gezondheidszorg die is opgekrikt. Dus daar is heel veel goeds ook gebeurd. En ik denk dat er nu een hele generatie is opgegroeid die dat best wel belangrijk vindt. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ja,
vooral in de steden, Tom.
Ja, vooral in de steden, maar ook op platteland.
Dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Het platteland is echt anders. Daar is minder veranderd dan in de steden. En dat is denk ik ook voor de Taliban nu het grote probleem. Hoe krijg je die steden onder controle? En laten we zeggen, die gematigde toon die ze nu aanslaan, dat is natuurlijk vrij logisch, omdat je die steden dus ook gewoon voor je wil paaien. Ja, wanneer was jij voor de eerste keer in Kabul? Ook eind 2002 of zo? Begin 2003, zoiets?
Ja, ik 2002 bij de opbouw heb ik gesteund met mijn eenheid. En daarna was ik in 2006-2007 was ik daar uitgezonden. Dan zat ik echt aan de politiek strategische kant van de missie.
Maar jij denkt wel dat het platteland wel degelijk dat het platteland
ontwikkeld heeft.
Sorry Rob, maar jij denkt wel degelijk. Want Rob zegt de steden, het platteland niet. Ik moet eerder zeggen, dat is ook een beetje mijn idee. Maar jij zegt dat het anders is, Rob.
Als ik kijk naar mijn ervaringen in Uruzgan, in Kunduz, in Mazar-e-Sharif. Dat zijn natuurlijk ook steden. Maar ook om de steden heen, in de dorpen, waren heel veel NGO's actief. Daar is ook heel veel gebeurd met westers geld. Dus in die zin heeft het ook best wel een breder uitstralingseffect dan alleen de steden. Maar ik ben me erop eens, de concentratie zit natuurlijk in de steden, want daar zit ook de concentratie van de mensen.
Nou ja, de vooruitgang zit in belangrijke mate in de steden. Maar het interessante is natuurlijk dat we vergeten iedere keer dat grote delen van Afghanistan sinds 2010 steeds meer onder de heerschappij van de Taliban zijn gekomen. En die hebben eigenlijk best goede zaken gedaan, ook met westerse NGO's, ook met betrekking tot het onderwijssysteem. En er is ook gewoon toegestaan, zolang dat geen echte Amerikaanse imperialistische NGO's waren, dat meisjes naar school konden gaan. Dus gisteren, of een paar dagen geleden, ik weet niet meer waar het was, ik zag dat ook nog een keer voor mij in het NOS-journaal gebeuren, dat NGO's zeiden van het is ook zo zwart-wit, is het niet meer, want we kunnen ook best goed zaken doen met die Taliban in de door hun beheerste gebieden. En dat is ook zo. Dat is ook wat je continu in alle evaluaties leest. Dus ze zijn ook niet achterlijk, die Taliban. Ik bedoel, ze moeten wel. Ze moeten ook wel zich redelijk gematigd opstellen. Want anders krijgen ze geen donorgelden meer. En in die zin, kijk, als op een of andere manier die centrale organisatie van de Taliban in staat is om dat netwerk een beetje onder controle te houden. En inderdaad tot gematigdheid te manen, dan zou gek genoeg Biden ook nog wel eens een keer als overwinnaar uit de strijd kunnen komen.
Ja, daar kunnen we zo meteen nog even over speculeren. Maar ik wil even nog kijken naar die tijd, die lange tijd die jij in Afghanistan hebt doorgebracht, met opwisselende tijden, Tom. Maar daar heb je natuurlijk iets geleerd, want je gaat daarheen en zo werd dat ook naar buiten gebracht. Wij gaan hier een democratie vestigen, daar gaan we die mensen bij helpen. Je hebt van nabij gezien hoe dat in zijn werk gaat. Wat heb je daar precies van geleerd?
Ja, ik heb zowel op het strategisch als op het operationeel niveau gewerkt. Dus in 2006-2007 zat ik echt als een soort plaatsvangend ambassadeur van de NAVO daar. En dan heb je al die interactie met ambassades, met internationale organisaties, met Afghaanse departementen. En daar heb ik wel, ging echt mijn ogen open van hoe complex zoiets is. Als je zoiets aanpakt, hoeveel verschillende partijen er zijn. Ja. En dan heb ik het nog niet over de buurlanden gehad. Want het zit echt, Afghaanse ligt in een geopolitiek kruispunt van landen. Met China, India of Pakistan, Iran als buren. En dan nog een aantal Russische staten als buren. Ja, dat is. je kan je andere buren wensen, zou ik zeggen. Dat maakt het niet makkelijker. Daar is ook heel veel invloed uit. En om in die constellatie een nation building te doen, dat op zich is al bijna onmogelijk. Want iedereen heeft zijn eigen doelstellingen. En die zijn niet altijd in lijn met elkaar.
Voortaan nooit meer dit soort ambitieuze doelstellingen koesteren?
Nou, ik denk wel dat je daar gewoon, dat je eerst goed moet doorgronden. Wat is de dynamiek? En wat voor geopolitieke dynamiek zit ik? Wat voor lokale dynamiek zit ik? En daarop gebaseerd moet je je doelstellingen gaan formuleren. En dat hebben we nu niet gedaan. We zijn er vrij naïef in gegaan met een doelstelling. Wij gaan het land wederopbouwen. En wij, dat zijn met name de Amerikanen. Daarna gevolgd door de internationale gemeenschap. Maar ook met een soort maakbaarheidsgedachte. Als we maar een presidentieel stelsel daar neerzetten. We gaan verkiezingen organiseren. We zetten er een parlement neer. Dan gaat dat wel goed komen. En we stoppen wat geld in ontwikkeling. Dan gaat dat wel goed komen. Ja, zo werkt dat dus niet. En ik heb daar gewoon ervaren dat de Afghanen heel veel moeite hadden met zo'n westers systeem omarmen. Dat is een soort westerse maakbaarheidsgedachte. Terwijl ze
alsof
eigenlijk...
dat ook meteen maar kan. Dat is bij ons ook niet zo gegaan. Nee. Dat kost heel veel tijd om dat te kunnen omarmen. Dan ook nog in inderdaad die andere constellatie. Dus ja. Eigenlijk, zoals we er nu over praten, eigenlijk ongekend naïef dat we dat gedacht hebben kunnen.
Ik herinner me nog 10 jaar geleden. Toen gingen we volgens mij was dat de tijd dat we naar Kunduz gingen. En dat was ook de tijd dat Ella Vogelaar minister van achterstandswijken krachtwijken wilde maken. Toen heb ik in de Tweede Kamer gezegd van daar worden 10 jaar voor uitgetrokken. Nou, neem dan gewoon 100 jaar voor Kunduz om daar een prachtprovincie van te maken. Het is, ik bedoel, waar ben je nou mee bezig? Ja. Als je dus weet dat in Nederland het al 10 jaar kost om van achterstandswijken krachtwijken te maken, wat dus ook gewoon niet lukt. En wat wil je dan in Afghanistan doen? He, ik bedoel, dan mag je al blij zijn als je het, nou ja, even heel gechargeerd gezegd, van de 15e naar de 17e eeuw weet te ontwikkelen.
Ja. Ja, en ik denk ook wat is onderschat is de enorme etnische verdeeldheid. He, je hebt in het zuiden natuurlijk de Pashtun en daar zit, dat is vooral de homebase van de Taliban. Maar je hebt ook de Tajiken, je hebt de Hazaris, dus je hebt verschillende bevolkingsgroepen. Die ook verschillende talen hebben zelfs. En hele verschillende culturele achtergronden hebben. Wat het ook voor de Taliban trouwens best wel moeilijk gaat maken. Om tot een soort eenheidsregering te komen. Dus in die zin denk ik ook dat de Taliban best wel rekening gaat houden met de beleving van de mensen. Hè. Dus die 20 jaar vrijheid waar de mensen aan gewend zijn. Daar zullen ze echt concessies moeten doen. Willen ze het land bij elkaar houden. Maar ook die etnische verschillendheid die over alle provincies heen. Ook daar zullen ze veel meer rekening mee moeten houden. Willen ze een kans maken.
Maar realiseer dat de waarden van de Taliban ook zeer diep geworteld zijn in de Pashtun. Maar ook in andere delen van Afghanistan. Het feit dus, we verengen alles tot meisjes naar school. Maar die gingen ook niet naar school in het zuiden. Sterker nog, er waren helemaal geen scholen in het zuiden. Ook hoe er met vrouwen wordt omgesprongen, dat is gewoon diep verankerd in die maatschappij. En niet alleen bij de Pashtun, waar de Taliban uit afkomstig zijn, met name het arme gedeelte in het zuiden. Maar ook bij de Kirgiziërs. En bij de Oezbeken, daar zie je hetzelfde gebeuren. Dus het is heel erg lastig om zo'n maatschappij echt om te turnen.
Tuurlijk, maar blauwdrukken toepassen. En dat ook nog in een versneld tempo. Dat is natuurlijk ongekend. Dat zouden wij niet meer mogen. Er zijn wetenschappers, de sociale wetenschappers, die dat eerder hadden kunnen vertellen. Misschien ook hier goed om meerdere disciplines bij elkaar voor om de tafel te zetten. Ja. Om daar op die manier naar te kijken.
Ja. Laten we even ik wel hele positieve ervaringen. Op het operationele niveau, hè. Als ik kijk naar met name naar Uruzgan, Kunduz veel minder, maar Uruzgan, dan de aanpak die we daar hebben gedaan, daar zaten heel veel van die ingrediënten juist wel in.
Ja.
Er zat heel veel cultural awareness in, hè. Dus gewoon begrijpen wat de lokale dynamiek is. Ja. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? En pas als je dat begrijpt, als je begrijpt waarom er spanningen zijn, kan je veel gerichter ingrijpen. Dat hoeft niet altijd militair te zijn.
Dus in dit geval ook met culturele antropologen praten?
Ja. Precies. En dat heeft Nederland denk ik veel meer omarmd dan andere landen.
Ook vaak weggehoond. Dat is het punt natuurlijk ook. Hè. Dat wordt als een beetje soft en raar gezien en onzin. Ja. Terwijl daar kunnen we nu toch van geleerd hebben dat het niet zo is.
Toen ik daar zat kreeg ik Stan McChrystal op bezoek. Die kwam kijken hoe doen die Hollanders dat. Want hij wilde ook een meer bevolkingsgerichte aanpak hebben.
Ja.
Alleen hij krijgt die cultuur bij de andere landen krijgt hij heel moeilijk om. He, maar eigenlijk hadden we wel een soort voorbeeldfunctie voor veel andere landen. En ik denk dat we er ook wel een beetje trots op mogen zijn. En wat ik denk ik ook heel goed was in de Nederlandse aanpak, is dat wij erin zijn geslaagd om op dat uitvoerende niveau militaire, ontwikkelings- en diplomatieke inspanningen te integreren met elkaar. Waar je veel landen deden dat ook op provincieniveau, maar dan ging het naast elkaar en dan gingen we dat coördineren. Dat is iets anders dan integreren. Dus wij kwamen echt tot een integrale aanpak. Van oké, welk effect wil ik in welke vallei gebruiken? En welke soorten middelen ga ik daarvoor inzetten? En vaak zaten de militairen echt in een ondersteunende rol om het werk van ontwikkelingssamenwerking en van diplomaten mogelijk te maken. En soms was het weer andersom.
Maar ik begrijp wat je zegt, maar omdat dat hiermee dit sluit jaar op geen gang.
Ja, het is absoluut waar dat Nederland een voorbeeld was. Ik heb dat heel vaak ook in Afghanistan zelf gehoord. Het probleem is alleen dat het allemaal te kleinschalig is. Ja. En we moesten ook zo nodig weg uit Uruzgan op een gegeven ogenblik. Dus daarmee klapt de boel ook in elkaar. Dat is doodzonde. Ja. Maar het grote probleem is geldmiddelen en vooral uithoudingsvermogen. Wat de Taliban ook zeggen, de Taliban-leiders, jullie hebben horloges, wij hebben de tijd. En dat is precies waar het om draait.
Nee, dat is waar. Maar dan kunnen we nog zeggen, het is, dat blijkt dat wat jullie zeggen, zeker wat Tom zegt, dat snap ik ook zeker gezien de ervaringen die je zelf hebt. Je wil ook niet weten dat het voor niets is. En je zegt, het is ook niet voor niets geweest. Maar toch even luisteren, weer naar onze BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
Er zijn weinig legers in de wereld waaraan zoveel aandacht is besteed als het Afghaanse. En ik heb er destijds rondgekeken en kwam tot de conclusie dat er helemaal geen leger bestaat. Ja. En dat hou ik vol. Het heeft ook nooit bestaan. Overal in deze laatste weken waar de Taliban kwamen, daar gaven die soldaten zich onmiddellijk over. Zonder enig verzet leverden hun wapens in. Wat hier misging, is dat we al die jaren hebben geloofd in en betaald aan een fantoom. Een maatschappij die helemaal niet wilde wat wij hadden bedacht, namelijk democratisch worden of rechtbanken inrichten of ga zo maar door. Dat wilden ze niet, maar wij dachten dat ze dat wel vonden.
Nou, Afghaanse krijgsmacht, zet die maar tenminste tussen aanhalingstekens, is een fantoom, Tom Middendorp.
Ja, ik vind dat wat te kort door de bocht, eerlijk gezegd. Dat is een beetje de taal die Biden ook gebruikt, hè? Maar ja, die Afghanen, ze hadden het moeten overnemen, dat hebben ze niet gedaan, dus het is hun eigen schuld.
Nou, Bernard zegt natuurlijk ook, hij is daar geweest, heeft het ook gezien constateert nu ook hoe makkelijk ze zich overgeven.
Ja, wat mij is opgevallen is dat die Afghanen absoluut wel voor hun veiligheid wilden vechten. We hebben heel veel operaties samen gedaan. Het is niet voor niks dat zij ook de meeste slachtoffers hebben geïncasseerd. Nogmaals, 66.000 doden onder de Afghaanse leger. Dus ze hebben absoluut gestreden. Je hoeft ze ook niet uit te leggen wat strijden is, dat doen ze al eeuwen. Dus in die zin denk ik dat ze absoluut een mannetje kunnen staan.
Maar was het ook echt een krijgsmacht?
Nou, niet in een westerse formule. Nee. En het is wel een beetje met een westerse formule vormgegeven. Dus daar zat natuurlijk ook weer dat culturele aspect in. Dat met name de Amerikanen natuurlijk een westerse krijgsmachtstructuur zijn gaan neerzetten in een Afghaanse omgeving met Afghaanse mensen. En daar voelen ze zich dan niet helemaal in thuis. Dus daar zit denk ik wel een weeffout. Ik denk wat aan het eind enorm meespeelde is dat het Afghaanse leger zich ook totaal in de steek gelaten voelde van de een op de andere dag. En nogmaals, de Amerikanen ineens de Taliban gaan accepteren als een speler die de toekomst van Afghanistan vorm gaat geven. Ja, moeten zij dan nog tegen de Taliban gaan vechten? Dus ik denk dat die hele mentale aspect...
Je moet ook wel kunnen vechten.
Dat mentale aspect van die keuze, dat moeten we niet onderschatten. En ik denk dat dat hierin ook meespeelt. Dus het gaat niet zozeer om het zijn van een krijgsmacht en het kunnen vechten. Het gaat ook om de wil om te vechten in de zin van, heeft het wel zin? Heeft het zin om te vechten als de hele wereld kiest voor de Taliban?
Ja, maar er is natuurlijk denk ik nog meer aan de hand. Er is wel een troepenmacht, veiligheidstroep in algemene zin van 300.000 man opgeleid. Maar om die geïntegreerd te kunnen laten vechten, daar heb je enablers voor nodig, daar heb je luchtsteun voor nodig, daar heb je inlichtingen voor nodig, daar heb je een goede commandostructuur voor nodig. En die werden toch volgens mij, als het recht op aankwam, door de Amerikanen geleverd. Trek je dat eruit, dan trek je de ruggraat uit zo'n krijgsmacht en dan kan je beter naar huis gaan. Of zie ik dat te simpel, Tom?
Nou, is het juist slim? Zo luister ik ook naar Tom, want je zegt het is eigenlijk slim. Zij weten, wij kunnen dit niet winnen, dus we kunnen ons beter overgeven dan niet heldhaftig gaan doen om niets.
Ja, kijk, het is natuurlijk een veel primitiever leger. Hè? En ze hebben niet die high-tech middelen die wij allemaal hebben. Nee. En dat kunnen ze ook niet. Dat kunnen ze zich ook niet veroorloven. Maar ze kunnen wel op de traditionele manier dat gevecht voeren. En als het gaat om inlichtingen, denk ik dat zij hun veiligheidsomgeving vele malen beter kennen dan die geweldige inlichtingendiensten van ons. Want zij kennen de mensen, zij kennen de bevolking, ze weten precies wat waar speelt. Dus heel veel informatie haalden we juist uit dat Afghaanse leger, omdat zij onze ogen en oren waren.
Ja, maar je weet niet wat er 20 kilometer of 50 kilometer of 100 kilometer verderop gebeurt. Dat is natuurlijk, het is echt heel tactisch, heel lokaal wat je weet. En dat heeft ook natuurlijk gewoon, dat houdt verband met de wijze waarop de stammenstructuur in elkaar zit. Ja. Dus je praat hier echt over strategische vraagstukken, waarbij je heel goed moet weten wat er totaal in het land gebeurt en wat de relatie is met de ontwikkelingen van de Taliban, bijvoorbeeld aan de andere kant van de grens in Pakistan.
Nou, mag ik in Afghanistan toch nog even één bolwerk uitpikken, namelijk de Pashirvalleien in het zuiden.
Ja.
Die hebben ze dus wel weten te redden in handen gehouden, Tom.
Ja, maar dat is al 20 jaar zo. Hè? Ja. Dus niet alleen in Isaf tijdperk, maar ook die 20 jaar daarvoor was dat al zo. Dus onder de Russische bezetting.
Makkelijk te beschermen, ook een soort fort lijkt het.
Ja, het is echt het ligt in de bergen, hoog in de bergen. Het is 2 uurtjes rijden noord van Kabul. Ik ben er met de auto naartoe geweest. En als je daar naar binnen rijdt, ja, je rijdt echt tussen steile rotswanden door. Rij je zo'n valleitje binnen, omgeven door hoge bergketens. Dus er zijn maar een paar wegen in en uit. En die wegen kan je heel makkelijk beheersen. En je kan vooraf allerlei stellingen innemen aan die bergwanden die heel moeilijk uit te schakelen zijn. En je kan alle toegang kan je volledig controleren. En dat maakt het enorm moeilijk, ook voor de Taliban, om zo'n vallei in te nemen. Wat het ook moeilijk maakt, is dat de Taliban dat niet van binnenuit kan doen. Zoals ze dat in heel veel andere districten en provincies hebben gedaan. Dan zaten ze gewoon tussen de bevolking. Zijn ze gaan onderhandelen met de lokale ouders, met de lokale leiders. En hebben ze die een soort overgangssituatie onderhandeld. Dat gaat hier niet. Ze zitten hier gewoon niet. Dit zijn allemaal Tajiken. En het zijn allemaal mensen die de Taliban niet accepteren. En dat geeft ook een hele bijzondere situatie. Waardoor ze van binnenuit niks kunnen doen. En ik denk dat ook de geschiedenis van 20 plus 20, dus van 40 jaar lang onverzettelijkheid, oninneembaarheid, dat dat ook gewoon een enorme morele zelfvertrouwen geeft. Hè? Een enorme boost geeft van wij laten ons dit niet afpakken. Dat bij elkaar opgeteld maakt het enorm moeilijk voor de Taliban om dat in ieder geval gewapend in te nemen. Wat er nu wel gebeurt is het praten met Massoud. Hè? Massoud is de zoon van de nationale held Massoud, die dat destijds daar heeft gevochten. Ja. En er wordt nu al gesproken met ze. Hè? En die wil eigenlijk een soort onafhankelijkheid, een soort zelfstandigheid hebben. Als de Taliban dat toezegt, ja, dan kan je ook tot een uitkomst komen.
En dan wordt dat een mini-staat in een staat?
En dan wordt het in feite geïsoleerd. Ja, dan wordt een soort geïsoleerde omgeving gecreëerd. En daar heeft de Taliban er ook niet zoveel last van naar buiten toe.
Rob, mag ik even terug naar de exit-strategie?
Zo is Afghanistan toch altijd georganiseerd geweest. Het is toch altijd een land geweest dat nooit een echt land is geweest. Maar een conglomeraat geweest van allerlei stammen die geheel of gedeeltelijk autonoom zijn geweest. Zelfs de Taliban is zo georganiseerd. Het Haqqani-netwerk, om maar eens wat te noemen, is onderdeel van een groter netwerk met een belangrijke mate van autonomie. Dus ik denk dat de Taliban ook dat historische gegeven zal gaan honoreren door er niet een soort eenheidsstaat van te maken, want dat lukt ze toch niet.
Nee, maar ja, dan had je met die wetenschappen natuurlijk ook heel anders in moeten gaan. En dan hebben we het nu over de
Ja, maar dat wist het toch in die tijd?
Ja, nee, ja, goed, maar dat is het punt, hè? Ja. Dat als we dat nu terugkijken, toen je daarheen ging, was dit zo bekend? Werd het ook zo besproken? Wisten we ook? Nee, dat bedoel ik.
Nee, ik denk dat we met z'n allen een enorme les hebben geleerd in deze missie. Er is best wel veel bereikt, maar er is ook heel veel geleerd. En ik hoop ook dat we het leren. Dus ik hoop echt dat we hier lering uit gaan trekken. En dat we niet een soort Vietnam-reactie krijgen van dit nooit meer. Ja, er zullen meer landen komen waar ingrijpen noodzakelijk is.
Maar wat kun je hier dan van leren?
Nou, de manier waarop je dat doet.
Exit-strategie?
Ja, maar ook het realistisch zijn in je doelstellingen. Wat is haalbaar, wat is niet haalbaar?
Ja.
Het rekening houden met de lokale cultuur en omstandigheden. Dus in een Afghaanse context moet je geen westers model willen bouwen. Dus daar moet je veel realistischer in zijn. En dan ook goed je eigen rol afbakenen. Voor jullie moeten dat allemaal zelf doen. Alleen dat aspectje gaan we jullie helpen. En in feite hebben we dat bij de bestrijding van IS ook gedaan. In Irak hebben we gezegd, wij gaan die twee rollen voor jou doen. We gaan door de lucht gaan we IS aanvallen. We gaan over de grond jullie ondersteunen.
Ja.
Met opleidingen en mentoren. Maar je moet het verder zelf doen. We bemoeien ons niet met de wederopbouw. Dat moet je allemaal zelf doen. Daar krijg je wel hulp vanuit de VN en anderen voor. Maar dat valt buiten onze scope. Dus daar zijn we veel meer gaan afbakenen van wat is onze rol en wat is onze exit. Dus in die zin hebben we er al van geleerd. En ik denk dat we dat bij toekomstige missies gewoon structureel moeten doen.
En moeten we ook leren met wie? Bijvoorbeeld niet meer altijd per definitie met Amerikanen?
Ja, de Amerikanen is en blijft natuurlijk wel onze belangrijkste partner. Maar ik denk dat we ook wel hebben geleerd dat je een bepaalde zelfstandigheid wel van belang is. Zeker een operationele zelfstandigheid. Als een situatie ineens verandert en landen gaan andere keuzes maken. Wat altijd kan gebeuren, dat doet Nederland ook. We zijn ook ineens gestopt in Uruzgan. We zijn naar Kunduz gegaan. Daar zijn we ook weer gestopt. Zijn we naar Mazar-i-Sharif gegaan. Dus ieder land maakt zijn eigen afweging.
Maar wat bedoel je toch uiteindelijk met zelfstandigheid? Land of Europa?
Beide. Ja, ik denk dat Europa gezamenlijk meer zijn eigen broek moet kunnen ophouden. Want het is niet Amerika die overal in gaat springen. Amerika gaat daar ook zijn eigen prioriteit in
toch
stellen.
Weer dat idee, dat beide uit de mottenballen opgehaald door de Europese buitenlandchef Borrell. Die pleitte voor één Europese defensiemacht van 50.000 man. Daar toch serieus aan denken?
Ja, dat gaat mij persoonlijk wat ver, omdat landen natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om veiligheid. Als er iets in het Caribisch gebied gebeurt, willen wij daar mensen naartoe sturen. Europa heeft weinig belang bij het Caribisch gebied.
Ja.
En dat geldt ook voor partnerlanden waar je mee samenwerkt. Ik denk dat we hieruit moeten leren dat dat je ook operationeel een bepaalde zelfstandigheid moet hebben en je eigen broek moet kunnen ophouden op de momenten dat het toe doet.
Maar dat is een behoorlijke breuk met het verleden als je dat zou doen. Dat is echt een enorme breuk. Dat je dus ook heel anders aan die rol...
Ik zeg niet dat je zelfstandig missies moet kunnen uitvoeren. Die zou je altijd met andere landen doen.
Ja.
En dan kom je altijd tot een verdeling van de last. Maar je moet binnen zo'n missie, binnen jouw taakgebied, moet je meer zelfstandig in kunnen zijn. He, dat als een land zijn steun terugtrekt of andere keuzes moet gaan maken, dat je toch niet ineens in paniek weg moet rennen.
En dat niet per definitie dan dus ook de missie stopt.
Ja.
Rob, kijk jij er ook zo tegenaan of niet?
Het wordt in zeer belangrijke mate wordt het ook afgedwongen door de nieuwe geopolitieke realiteit. Kijk, we krijgen voor dit soort operaties ook geen mandaat meer in de VN-veiligheidsraad. Het wordt gewoon geblokkeerd door de Chinezen en de Russen. De kans dat de Chinezen en Russen ook verschillende partijen gaan kiezen in conflict is levensgroot. Hè? Dat zien we dus nu al in Syrië gebeuren. Ja, dan krijg je, laten we zeggen, wereldoorlog op vestzakformaat. Dat is het grote risico van het huidige tijdsgewicht waarin we leven. Dus dat betekent automatisch per definitie dat we dit soort operaties alleen nog maar gaan doen als onze nationale belangen of gezamenlijke belangen in Europa in het geding zijn. Of de transatlantische belangen in het geding zijn. En dat is precies ook wat Biden heeft gezegd in zijn televisierede. Hij zei van, als jullie weer onderdak gaan verlenen aan, nou laten we zeggen, IS of Al-Qaeda, dan zijn we terug. En wat je dan krijgt is korte, krachtige reacties, harde klappen, je vernietigt wat, je maakt het kapot en je gaat terug. Je trekt je terug. Maar dit soort wederopbouwmissies, nou, ik vind het heel lastig hoor. Om me voor te kunnen stellen dat we dat nog een keer gaan doen. Zeker als we daarvoor ook een mandaat denken te moeten hebben. Wat Nederland altijd vindt dat er moet komen.
Maar ja, ook niet op die genuanceerde manier die Tom Middendorp voorstelt.
Ik denk dat het heel erg lastig wordt. Ik denk dat we alleen nog maar onze krijgsmacht gaan inzetten als het echt nodig is. En dat betekent dus echt nodig is als je belangen worden in het geding zijn. Bijvoorbeeld grondstoffen toevoer, handelsroutes die geblokkeerd worden, dat soort zaken. Of als er terroristische organisaties opkomen die ook een rechtstreekse bedreiging gaan vormen voor ons. Ja, dan gaan we dat denk ik nog doen. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook veel meer richten op collectieve defensie binnen het NAVO-verdragsgebied. Dus we hebben er ook de middelen niet meer voor. Dus als je het gaat doen, ja, dan moet je veel goed beter nadenken wat je gaat doen met de schaarse middelen die je hebt, nou ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je dit soort hele grote missies, waarbij je echt een land oppakt en ombouwt tot iets wat functioneert, dat in toenemende mate tot verleden gaat behoren.
Ja, Tom, dus niet met de hele wereld redden, maar je eigen gebied.
Nationale belangen speelt natuurlijk altijd een rol. Hè? Zonder, als er geen nationaal belang in het geding is, ga je sowieso niet. Dus dat zal altijd een zwaarwegend argument zijn om ergens naartoe te gaan. Als ik kijk hoe de wereld zich ontwikkelt, dan zie ik steeds meer ontwrichting ook ontstaan. We gaan het binnenkort eens over klimaatverandering hebben. Maar als je ziet wat er in fragiele staten om ons heen gebeurt, waar Nederland in grote mate ook van afhankelijk is met zijn handel. En we halen heel veel grondstoffen daar vandaan. Er komen heel veel goederen komen daar vandaan. Er zijn ook afzetmarkten. Ja, dan hebben wij belang bij stabiliteit in die gebieden. Terwijl die nu het hardst getroffen gaan worden.
Maar dat is iets anders dan overal een democratie vestigen.
Ja, nee, ja, echt een nation building, daar ben ik het mee eens. Ja, nation building ben ik mee eens.
Nee, dat is precies wat ik bedoel.
Stabiliseren vereist ook een langere inspanning. Stabiliseren vereist ook meer dan alleen maar even militair erop slaan. Ja. Dus in die zin zijn dit soort missies, ja, niet in deze omvang. Ik vond deze echt een exceptionele omvang. Maar missies waar dit soort ingrediënten bij komen, ik zou ze niet uitsluiten.
Hop.
Ik denk dat we veel meer in de richting gaan van VN-vredesoperaties, veel meer de klassieke operaties, waar ook de Chinezen aan mee gaan doen. Dus stabilisatieoperaties, maar dan veel meer in termen van de klassieke peacekeeping. We hebben gewoon de middelen niet meer voor. En Amerika is aan het verschuiven naar Azië. Ze kunnen niet meer twee oorlogen op twee plekken voeren. Daar hebben ze ook de middelen niet meer voor. Dus we zitten echt op dit ogenblik in een complete paradigmaverandering hoor. We zitten echt in een situatie waarin we heel anders gaan nadenken over dit soort conflicten. Wat uiteindelijk de uitkomst is van die discussie, dat weet ik ook niet. Maar één ding is zeker voor mij, dit soort enorme missies gaan we niet meer doen. Het wordt steeds meer, gaat het nationaal belang daar een belangrijke rol spelen. Het nationale belang is niet alleen maar internationale rechtsorde. Dat wordt dan veel meer eng gedefinieerd in termen van schadelt ons land ja of nee. En dat is het toch heel erg lastig om aan te geven welk nationaal belang er de afgelopen jaren gediend was met Afghanistan. Ik weet niet, Tom, of jij dat kunt, maar ik vind het heel erg lastig om aan te geven.
Kun je dat aangeven?
Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Hè. Het is natuurlijk voor de gemiddelde Nederlander is Afghanistan een beetje de ver van de bedshow. Want ja, waarom is dat nou zo belangrijk voor ons? De directe relatie is natuurlijk dat extremisme waar Biden ook naar verwijst. Hè. Vandaar, dat willen wij bestrijden. En meer de humanitaire kanten ervan is voor de gemiddelde Nederlander minder aansprekend.
Maar je hebt gezien wat het jou zelf doet, wat je eigen mannen doet. Dus je wil hoe dan ook niet dat dit voor niets is geweest. Dat begrijp ik aan alle kanten.
Ja,
en als hier een beetje wegwerpend over wordt gesproken, heb ik het niet over Rob, maar in algemene zin. Dan doet dat heel veel met iemand in jouw positie.
Ja, zeker als je hebt gezien wat wij daar hebben kunnen betekenen. En dat je in zo'n provincieomgeving dat toch heb kunnen omkeren. Ik zat daar midden in de Uruzgan-missie. Toen waren we er al een paar jaar bezig. En waar het in het begin het accent echt op het vechten lag, lag in mijn periode het accent echt veel meer op het opbouwen. Dus je zag al een hele verandering. Ook in de bevolking zag je in gang gaan. Hè. Dus iedere militair heeft dat gezien. Heeft gewoon gezien wat het effect was van hun optreden. En des te pijnlijker is het om nu te zien dat dat allemaal weer verdwijnt.
Tot slot wil ik nog even terug naar Afghanistan en de Taliban. Want hoe zie je de Taliban voor je de komende jaren hierop? Wat gaat er gebeuren? Terug naar dat oude strenge bewind?
Ja, dat is wel zeker. Ik bedoel, ze hebben al aangegeven dat democratie niks voor hen is. Dat ze bepaalde waarden erop nahouden. Nou, dat zijn niet echt onze waarden. Dat je gaat naar ultraconservatieve religieuze waarden. Die verder gaan nog, denk ik, dan wat er in Iran gebeurt. De regeringsvorm zal, denk ik, heel sterk gaan lijken op die van Iran. Interessant trouwens is dat de Taliban niet heeft gezegd dat ze een emiraat gaan stichten. Wat iedereen wel verwacht, maar dat is nog niet gebeurd.
Nee,
het zal gewoon een oerconservatieve maatschappij
zijn. Maar toch zijn ze communicatief wat handiger dan een aantal jaar geleden. Dat merk je aan alle kanten. En dat merk je ook meer op het Westen gericht. Ook meer om je zand in de ogen te strooien. Denk je dat de slimme strategie is?
Om geld te krijgen.
70% afhankelijk van donorgelden.
Ja, van donorgelden. Dus dat die stromen wil je wel op gang houden. Nee, die Taliban zijn niet gek hoor. Ik bedoel, het zijn echt strategische denkers geworden die ook heel handig gebruik maken van de sociale media. Ze weten precies nu welke taal ze moeten uitslaan om het Westen op een of andere manier te paaien. Dus nee, daar is echt wat veranderd in de afgelopen 20 jaar.
Nee, dat is veranderd, maar de ideeën zijn precies hetzelfde gebleven. En wie weet gaan ze toch nog een emeritaat als ze dat geld binnen hebben stichten.
Dat zou kunnen. De grote vraag is hoe rustig krijgen ze dat land. En dat is natuurlijk het hele punt. Als zij in staat zijn om het land rustig te houden, enigszins stabiel te houden, door ook die stammen op een of andere manier goed met elkaar in balans te krijgen en niet al te veel te onderdrukken, dan kan Biden ook nog een keer zeggen, want zie je, ik heb het goed gezien, want het land is rustig en ze kunnen zelf de stabiliteit en de rust en de vrijheid en de vrede kunnen ze bewaren. En of dat leidt tot onderdrukking van vrouwen, dat maakt dan al helemaal niet meer uit in dat debat. Maar dan gaat het gewoon om de vraag, is Afghanistan een stabiel land geworden, ja of nee? En hoe het dan vervolgens geregeerd wordt, dat doet dan niet met de zaken. En op dat moment kan Biden zich ook uitroepen tot overwinnaar. Ik ben ervan overtuigd dat dat er ook gewoon achter zit. Maar het is wel een grote gok die hij neemt.
Ja, acht je ze daartoe in staat, hè? Om daar inderdaad een stabiele, relatief stabiele maatschappij neer te zetten?
Ja, het lijkt me heel lastig voor ze. Juist vanwege die enorme tribale verdeeldheid die er is. Ja. Kijk, de Afghanen zijn, het gros van de Afghaanse bevolking zijn, wij noemen dat fence sitters. Die gaan op het hekje zitten en die kijken hoe uit de wind. En als de wind uit de Taliban-hoek komt, dan gaan ze met de Taliban-hoek meewaaien. Maar dat betekent niet dat ze er ook achter staan. Het is heel erg afhankelijk van hoe gaan zij dat volk behandelen. En zeker in de verschillende delen van het land. Het is niet voor niks dat in het vorige Taliban-tijdperk je met name in het noorden heel veel weerstand kreeg tegen de Taliban. Een hele noordelijke alliantie is toen ontstaan om een soort noordelijk verzet tegen de Taliban. En dat luidde ook de val van de Taliban in. Dus in die zin zit er ook in de Afghaanse bevolking zelf wel veel weerstand. Dus ik verwacht dat de Taliban voorzichtig gaat beginnen. En ze weten nu ook hoe ze met woorden kunnen spelen, zoals Rob dat net zei. Tegelijkertijd beseffen ze ook dat ze volledig afhankelijk zijn van internationale hulp. Maar die internationale hulp, daar kunnen ze uit shoppen. Daar waar de Amerikanen iets niet mee willen of Europa niet, nou, dan gaan ze naar China of naar Rusland, die daar toch weer andere normen op nahouden. Dus daar kunnen ze een beetje verdeel en heersen toepassen. Maar hoe dan ook, hebben ze die wel nodig. En daar zullen ze rekening mee moeten houden. En kijk, als je die internationale hulp een beetje als drukmiddel kan blijven gebruiken. Ja. Dan kan je ook voorkomen dat het te ver naar het extremistische exact. Doorslaat. Ja. Maar dan moet je daar wel ook wat samen in oplopen.
Ik hoor Rob exact. Jullie zijn het met elkaar eens. Dat is een mooi einde van dit gesprek. Ja, ik dank jullie. Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. En oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.